Tweetal mededelingen, gemeente. De eerste is een herinnering aan de extra collecte voor de zending die op deze dag zal worden gehouden en die we ten eerste bij u willen aanbevelen. En de tweede mededeling is dat alle overige mededelingen en ook de voorbeden die gewoonlijk in de morgendienst worden gedaan vanwege de bediening van het heilig avondmaal in de avonddienst zullen plaatsvinden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 111, het derde en het vijfde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. En het vijfde vers, het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. 3 en 5 van Psalm 111. We willen nu luisteren naar het lezen van de Wet des Heren en aansluitend zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. 19, het zesde vers. Daarna lezen we uit Lucas 1, de versen 39 tot en met 56. Lucas 1, vers 39 tot en met 56 na de Wet des Heren, na het zingen van Psalm 19, vers 6. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Lucas 1 vanaf vers 39. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met een grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uws buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns heren tot mij komt? Want zie, als de stem uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot de Heere, en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid. Gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. We willen vanmorgen stilstaan bij de lofzang van Maria. En het uitgangspunt is bijzonder, het 53ste vers van deze lofzang, Lucas 1 vers 53 dus, waar we het woord van God en onze tekst lezen: hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij naderen tot u. Want al is het zo dat wij geen ogenblik in ons leven verborgen zijn voor uw heilige ogen. Het is toch heel in het bijzonder in uw huis, in een uur van prediking en van gebed, dat wij tot u naderen. Dat wij voor uw aanschijn komen. Heere, wil ons daarvan doordringen vanmorgen. Dat wij allen, zoals we in de kerk zijn en meeluisteren voor de kerktelefoon, staan voor het aangezicht van u, de Heilige God. Dat wij staan voor het aangezicht van u, die onze harten kent en die weet wie wij zijn, zo volmaakt, zoals niemand ons kent hier op aarde, zoals wij zelfs onszelf niet eens kennen. En Heere, daar u weet wie we zijn, en daar u weet hoe we vanmorgen naar de kerk gekomen zijn, behoeven we ook niets voor u te verbergen. Het zou ook niet eens kunnen. Maar smeken we van u, wil u ons aanzien. Niet zoals u ons ziet in onze zonde, in onze afdwalingen, in onze schuld. Maar zou u ons vanmorgen willen aanzien en opzoeken in het bloed van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Want alleen zijn komst is het die ook op deze Adventszondag ons heilvol maken kan. En heel in het bijzonder, wanneer wij vanmorgen samen zijn, niet alleen in een dienst des woords en der gebeden, maar ook in een dienst waarin het heilig sacrament van het avondmaal bediend zal worden, vragen we of u zelf in ons midden wilt zijn. Heere, wil u het zijn die ons de woorden geeft om te spreken, opdat in de korte prediking van het woord de dingen zo gezegd mogen worden, zoals ze in uw naam en naar uw wil gezegd moeten worden, wil u ook met de bediening van uw geest meekomen, opdat het mag blijken dat u van ons afweet. En wil u geven dat het woord ontdekkend, maar ook vertroostend, ernstig, maar ook liefelijk mag klinken in het midden van de gemeente. Want we zullen er vanmorgen bij worden stilgezet, dat u uw belofte houdt, dat uw kerk daarvan mag getuigen en daarvan mag zingen, dat Maria het uw kerk heeft voorgezongen, dat gij gedachtig zijt aan uw barmhartigheden en dat u dat toen in het leven van die eenvoudige jonge vrouw, Maria uit Nazareth, zo krachtig hebt willen bewijzen. En u wilt dat nog bewijzen. U wilt aan arme mensen in zichzelf, verlorenen in zichzelf, uw woord waarmaken. En dan vloeien er schatten van genade uit de barmhartigheden die bij u zijn. Maar we zien het, die schatten vloeien tot hongerigen en tot nederigen. Heren, als we nog rijk zijn in onszelf en nog machtig zijn omdat we zo vertrouwen op eigen kracht, wil u ons dan vernederen? En u weet, dat kan zo zijn. Dat we vertrouwen op eigen krachten omdat we onbekeerd zijn en dat weten. Dat we rijk zijn omdat we buiten u leven en daar een gerust leven leiden. Maar het kan ook zo zijn dat we menen geestelijk iets te bezitten. En steunen op onze vermeende geestelijke rijkdommen. Maar van die rijken, ook van die rijken die zichzelf verrijkt hebben en die aan geen ding gebrek hebben, zegt u dat ze ledig worden heengezonden. Heere, geef dat dat ook vanmorgen als een woord van zelfbeproeving op ons hart mag wegen, opdat we niet lichtvaardig zouden denken over rijkdommen die wij bezitten. Opdat we onszelf niet zouden aanmatigen. Heere, bewaar ons ervoor. En wil u geven dat er vanmorgen veel arme mensen mogen zijn, arm gemaakt door u, die in hun armoede ook hongerig geworden zijn, hongerig naar u en dorstig naar u. Want ook al weten ze het en belijden ze het van harte, dat ze het waard zijn om afgewezen te worden, hongerigen zullen toch met goederen vervuld worden. En Heere, wil u dan zelf als de grote gastheer ook de wacht betrekken bij de tafel. Wil alle nodigen en ook vrijmoedigheid geven om aan de dis des verbonds aan te zitten die u ootmoedig vrezen. En die een beginsel, al is het nog zo klein, van de vrezen van uw naam kennen. Maar wil allen die vreemdeling zijn van dat leven der genade, die u niet kennen, die daar buiten staan, ook degene die er buiten staan en die zichzelf verrijken, wil u ze afhouden. U kent de harten, zo volmaakt als niemand van ons. En wil u zo zelf de wacht betrekken bij de tafel. En wil u zelf in ons midden zijn, ook aan de tafel, in het woord wat overdacht wordt, in het eten en in het drinken. En wil u geven, Heren, dat het mag blijken dat uw woord ook op deze dag en ook in deze nadagen van de 20e eeuw waar is. Dat ge armen met goederen vervult en dat ge rijken ledig wegzendt. Heren, wil dat woord heerlijk waarmaken en ook de gezegende vrucht daarvan geven. Opdat die grote schat die in Christus Jezus aan het licht getreden is en die ook in het woord verkondigd en uitgedeeld mag worden en in de tekenen van brood en wijn aan arme zondaren uitgereikt mag worden, wil u geven dat die grote schat het goed wat nimmer meer vergaat en wat in Christus zo wonderlijk tot openbaring kwam, vanmorgen ook ervaren mag worden. En dat het aan de tafel ervaren mag worden en voor de kerktelefoon ervaren mag worden en in onze bank ervaren mag worden. dat gij een God zijt, die schoonzwaar getergd, langmoedig en genadig zijt, dat gij in Christus groot zijt van goedertierenheid. Heren, wij hebben het niet verdiend. Als u met ons zou doen naar wat wij ervan maken en wat wij ervan terecht brengen, dan zou u ons voorbij kunnen gaan. Bij ons is het niet. En ook als uw kinderen eerlijk zijn, en veelzins zal dat toch zo zijn, moeten getuigen als het gaat om de week van voorbereiding, ach, dan blijft er niet veel goeds van ons over. Maar heren, denk nog aan uw verbond. En wil u naar het vrije van uw welbehagen, naar uw eeuwige liefde, aan ons denken. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het 7e en het 10e vers zingen we, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 25, vers 7, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En het 10e vers, hoed mijn ziel en red ze uit noden. Maak mij niet beschaamd, o Heere, want ik kom tot u gevloden. Laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. 7 en 10 van Psalm 25. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 72 het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen ga. 72 het zevende vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij willen vanmorgen met Gods hulp stilstaan bij het woord van onze tekst. En het thema is Maria's loflied. Dat zingt in de eerste plaats van Gods onbezweken trouw. In de tweede plaats van Gods soevereine genade. En in de derde plaats van Gods neerbuigende liefde. Maria's loflied zingt van ten eerste Gods onbezweken trouw. Ten tweede van Gods soevereine genade en ten derde van Gods neerbuigende liefde. We hebben het vorige week zondag gezien dat Maria werd opgezocht door die engel. Gabriel was zijn naam. En Gabriel is de boodschapper bij uitstek om het wonder van het evangelie aan te kondigen. Zo is hij eenmaal in het Oude Testament verschenen. En zo verschijnt hij tweemaal op de drempel van het Nieuwe Testament. En als de engel Gabriel aan Maria verschenen is, krijgt zij de boodschap te horen dat zij moeder zal worden. Ze zal moeder worden niet op de gewone wijze, want de Heilige Geest zal over haar komen en zal als een wonder wat wij nooit kunnen vatten en kunnen peilen, het Christuskind leggen in de schoot van Maria, zodat zij moeder wordt van de Koning der Koningen en de Heere der Heren. En als Maria die boodschap gehoord heeft, dan buigt ze en dan zegt ze: mij geschiede naar uw woord. En zodra Maria dat gezegd heeft, zien we dat ze zich gereed maakt om op reis te gaan. En we lezen dat zij op reis gaat naar het diepe zuiden, uit het hoge noorden, Nazareth, naar Bethlehem, om daar Elisabeth en Zacharias op te zoeken. Waarom is dat? Is het omdat ze over haar teer geheim met niemand kan spreken in Nazareth? En dat ze alleen bij Zacharias en Elisabeth een geopend oor zal vinden, omdat die in vergelijkbare wonderlijke omstandigheden zijn? Wel, dat zeker ook. Maar als we de schriften hier in Lucas 1 op ons laten inwerken, dan gaat het ten diepste nog om iets anders. De engel Gabriel had gezegd dat als teken dat dit wonder echt aan Maria voltrokken zou worden, dat het teken zou zijn dat ook Elisabeth, haar nicht, daar in het diepe zuiden in Bethlehem, van wie bekend was dat ze geen kinderen kon krijgen, dat ook Elisabeth in verwachting was dat zij de voorloper van de Heere Jezus, Johannes, onder haar hart droeg. En Maria gaat op reis om dat teken te zien. Dus niet alleen om met Zacharias en Elisabeth over het wonder wat gebeurd is te spreken, maar ook om in haar geloof in het woord van God door de engel gegeven bevestigd te worden. En dan komt ze bij Elisabeth. En het grijpt u altijd weer aan, toch? Die wonderlijke ontmoeting tussen die twee vrouwen. Maria nog heel jong, misschien nauwelijks 18 jaar. En Elisabeth al behoorlijk op leeftijd gekomen. En als dan de gewone groet, shalom, vrede zij u en vrede zij deze huizen, van de lippen van Maria komt, dan gebeurt er iets in het binnenste van Elisabeth. Ze voelt dat het kindje wat ze bij zich draagt opspringt in haar. En ze weet door het licht van de Heilige Geest in haar hart: deze, mijn nicht Maria, die hier tot ons komt, dat is de gezegende des Heren. Dat is de gezegende onder de vrouwen. Zij is de uitverkorene om moeder te worden van maar van de Heere Jezus. En dan zingt Elisabeth haar lofzang. Laten we dat niet vergeten. Want geleid door de Heilige Geest zegt ze het. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En ik weet het, dat het woord wat de engel gesproken heeft, dat het zeker zal geschieden. Want, zo lezen we in de laatste woorden van de lofzang van Elisabeth. Zalig is zij, is Maria, die geloofd heeft. Want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Ziet u het? Die lofzang van Elisabeth, onder de bijzondere leiding van de Heilige Geest, is een prediking voor Maria, waarin de Heer het aan Maria's hart bevestigt en het zal geschieden. Ook al lijkt het nog zo onwaarschijnlijk en al gaat het tegen alle menselijke mogelijkheden en tegen elke natuurlijke verwachting in, het zal gebeuren. Wat de engel gezegd had. Geen woord zal bij de Heere onmogelijk zijn. Elisabeth zingt het in haar lofzang onder de leiding van diezelfde geest. Het zal geschieden. Wat de Heere gezegd heeft, zal volbracht worden. En dan antwoordt Maria ook met een lofzang. Wat moet dat een wonderlijk gebeuren geweest zijn. De beurtzang tussen de twee nichten. Elisabeth zingend, God houdt getrouw zijn woord. En Maria zingend van de trouw van de Heere. Want dat is inderdaad de hoofdinhoud van Maria's lofzang. Zij zingt van de trouw van God. Zij roemt in de daden des Heeren. Jazeker, het begint met een heel persoonlijke ontboezeming. Mijn ziel maakt groot de Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, in God mijn heiland. Daar komt heel haar persoonlijke verwondering, heel haar ootmoedige dankbaarheid, heel de blijdschap van haar ziel in mee. Maar u moet er maar goed op letten, de Bijbelse lofzangen eindigen nooit in het gevoel van mensen. Dat doen allerlei versjes van vandaag wel. Ook allerlei religieuze versjes. Die zijn alleen maar bedoeld om het gevoel te strelen en om het gevoel op te kloppen. Maar echte lofzangen eindigen in God. Nee, dat gaat niet buiten het gevoel om. Dat gaat niet buiten de verwondering om. Maar de diepste bedoeling van Maria, van Elisabeth, van Zacharias straks, is om God groot te maken. En wat is dan de hoofdlijn van die lofzang van Maria? Deze, dat ze roemt in God en ze zegt, de Heere heeft gedacht aan zijn barmhartigheden van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. En in het slot, hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij barmhartig zou zijn, gedachtig zou zijn aan zijn barmhartigheid tot in eeuwigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad. Daarmee wordt de psalm, het lofgedicht van Maria, tot een verbondslied bij uitstek. In het zenden van zijn Zoon Jezus Christus, in het zenden van de Koning der Koningen in het vlees, heeft God gedacht aan zijn verbond, aan zijn barmhartigheden. God heeft het beloofd aan Abraham, zegenende zal ik u zegenen. En hij heeft gezegd, ik zal uw God zijn. En hoe vervult God dat nu? Dat hij de God van zijn volk zal zijn, wel door de Messias te zenden. Door zijn Zoon te zenden. En Maria zingt ervan, nu ik moeder zal worden van de Messias, is dat het zichtbare bewijs dat God aan zijn verbond gedenkt, van geslacht tot geslacht. En dat de Heere zeker doet wat hij van ouds gesproken heeft. Hij houdt getrouw zijn woord. En als we zo deze lofzang overdenken. En ze zien staan in het teken van de onbezweken trouw van de Heere. Dan is het te verstaan, gemeente, dat Maria neerzinkt in verwondering en stamelend deze woorden spreekt. God houdt getrouw zijn woord. En dat tegenover alle ontrouw van het volk. Het volk wat het telkens weer verzondigd had en wat gericht op gericht over zich gehaald had in de loop van die eeuwenlange geschiedenis. God had kunnen zeggen op grond van de ontrouw van het volk, ik verlaat u, ik laat u alleen, ik geef u over aan uzelf. God had het tegen ons en onze kinderen kunnen zeggen, ik verlaat u, ik keer mij van u af. Ik zend u ledig weg. Maar Maria zegt het midden in een gebroken wereld. Midden in een schuldige wereld. Te midden van een ontrouw volk. Hij houdt getrouw zijn woord en gedenkt aan zijn barmhartigheden. En kijk, daar moeten we eens op letten. Als Maria dat dan zo zegt en dat de hoofdtoon van haar lofzang is, dan blijkt dat de wijze waarop God die barmhartigheden bewijst, dat dat een scheiding met zich meebrengt. In dat verbondslied van Maria loopt een scheiding, want het gaat aan de ene kant over machtige en aan de andere kant over nederige. Het gaat aan de ene kant over rijke en aan de andere kant over hongerige. En wat van die rijken en van die machtigen wordt gezegd, dat is niet veel goeds. We lezen dat God in zijn barmhartigheid machtigen van de tronen trekt. En dat hij rijken ledig wegzendt. Wie worden daarmee bedoeld? En waarom spreekt Maria over deze dingen? Is haar lied een lied wat politieke gedachten koestert? Is het zo dat ze bij de machtigen en bij de rijken allereerst denkt aan die Romeinse machthebbers die heersen over Palestina? Verwacht ze net als zoveel andere Joden een koning die het gehate juk van de Romeinen, van de machtigen, zal omverwerpen? Ach nee, de strekking van haar lied maakt duidelijk dat het daar beslist niet in de eerste plaats en zeker niet alleen omgaat. Machtigen en rijken, dat zijn niet alleen de machthebbers van deze wereld die om God nog gebod zich bekommeren. Machtigen en rijken zijn allen die voor God en voor zijn gezalfde koning niet van harte buigen. En dan gaat het om degene die onbekeerd zijn. Om degene die God niet vrezen. Dan gaat het om degene, ook onder ons vanmorgen, die de kennis van God en van zijn Zoon, de kennis van God en van zichzelf vreemd is. Als dat zo is, dat we onbekeerd zijn en we weten het, dan slaan de woorden over de machtigen en over de rijken op ons. Want als wij nog machtig zijn, omdat we ons eigen leven in eigen hand kunnen houden. En als we nog rijk zijn, omdat wij het in dit leven zo slecht nog niet vinden en opgaan in de dingen van deze tijd, dan zegt de Heere, rijken zend ik ledig weg. Maar het zijn niet alleen de onbekeerden die wat in onverschilligheid leven, of het hier op aarde zo goed kunnen vinden, die met die rijken en die machtigen bedoeld worden. Het gaat ook om mensen van wie de Bijbel zegt dat ze zichzelf geestelijk verrijkt hebben. U leest dat aangrijpende getuigenis van de verhoogde Heere Jezus Christus in de brief aan Laodicea in Openbaring hoofdstuk 3. Daarin staat het als een aanklacht. Gij zijt rijk en verrijkt en hebt aan geen ding gebrek en ge weet niet dat ge zijt jammerlijk en naakt en arm. Daar heeft de Heere Jezus het over mensen die zichzelf rijkdommen aanpraten en aanmeten. En die waren er ook in de dagen van Maria en van Elisabeth en van Zacharias. Net zo goed als ze er zijn in onze eigen dagen. Net zo goed als we vrezen moeten dat ze er ook onder ons zullen zijn. Vermeende rijkdommen. Dat betekent dat wij altijd opgaan in wat we bezitten. En het nooit kwijtgeraakt zijn. Het arme zondaarsleven. Voor de Heere en voor de troon van zijn genade niet kennen. Dat we altijd ook, wanneer het gaat om de voorbereiding voor het avondmaal, komen aandragen met onze bezittingen, met wat we hebben. En geen verstand hebben, geen geestelijk verstand, van het een missend mens geworden te zijn. Als het zo is met u, met mij, gemeente, dan worden hier waarschuwende dingen gezegd. Nee, niet zomaar simpel om ons in de put te duwen, maar om ons dringend te roepen tot zelfbeproeving en tot bekering. Want rijken worden ledig weggezonden. En machtigen worden van de troon gestoten. Wat een zegen. Als dat gebeuren zou in het heden van de genade. Als je nu vandaag onder de prediking van het woord voor het eerst eens arm zou worden. Als je je altijd rijk gewaand hebt. En voor het eerst eens van je eigen tronen gestoten zou worden. Als je altijd een machtige geweest bent. Want dat zou het begin kunnen zijn van de waarachtige bekering en van de waarachtige vernedering van het hart. Want vergeet het niet, als rijken altijd maar verrijkt blijven en machtigen altijd maar machtig blijven en altijd maar schrapen in hun innerlijke leven om alles bij elkaar te frunniken, om zelf nog een gerechtigheid op te bouwen. Eens worden ze ledig weggezonden. Maar dan, en dat is het verschrikkelijke, voorgoed. Ledig weggezonden. Want dan zal blijken dat hun rijkdom vermeende rijkdom was. Hun bekering een vermeende bekering. Hun geloof een vermeend geloof. En vermeend geloof is altijd gestolen geloof. Vermeende rijkdom is altijd gestolen rijkdom. Weggezonden. Ga weg van mij. Voelt u hoe scherp die lofzang van Maria is. Juist omdat ze zo Godverheerlijkend is. Wordt aan onze vermeende rijkdommen en aan onze vermeende macht en hoogheid het vonnis aangezegd. Ze worden ledig weggezonden. U zegt, is dat alles? Nee, dat is niet alles. Maar het is wel een voornaam aspect van wat de Heilige Geest door middel van de lofzang van Maria aan ons hart wil leggen. Waarom? Opdat wij voor het eerst of opnieuw onze armoede voor God zouden inleven. Want kijk, daar gaat het toch aan de andere kant om. God maakt onderscheid. Als rijken ledig worden weggezonden, dan worden armen met goederen vervuld. Laat dat duidelijk zijn, God maakt in zijn soevereine genade onderscheid waar geen onderscheid is. Dat zeggen we zo vaak. Maar dat woord moeten we in alle ernst maar diep op ons hart laten wegen. Hongerige en arme. Dat zijn niet mensen die beter zijn dan de rijken en de machtigen. Want we zijn al hetzelfde, van één lap gescheurd. Maar hongerige en arme, die zijn er omdat God in zijn soevereine genade machtige mensen arm gemaakt heeft. En wie nu oprecht de Heere vreest, zoals Maria dat mocht doen, die weet daarvan, van armmakende genade, van een arm zondaarsleven. Wat is dat voor soort armoede? Dat is dat je weet dat je voor God een schuldige, een verlorene bent. Armoede, dat betekent dat je zo arm bent geestelijk, dat je alles kwijt bent. En dat er nu een volmaakt en volkomen werk nodig is om je uit die diepten op te tillen, om je zalig te maken, om je te behouden. Arm betekent dat je volstrekt en volkomen geen rechten en geen bezittingen mee kunt brengen. Maar schuldig, met een bevlekt leven, bevlekt door duizend zonden voor de Heere staat. Dat zijn armen. En dan moet u erop letten dat het woord van onze tekst dan zo zegt, nee, niet slechts armen. Tegenover die rijken staan mensen die hongerig zijn. Nou, hongerig is hier een onderstreping van de armoede. Want je kan natuurlijk je indenken, zeker in die tijd waarin Maria leefde en er veel meer openlijke armoede was dan zeg in de westerse samenleving doorgaans. Je kan arm zijn, maar toch nog genoeg te eten hebben. Dat je in elk geval nog wat brood en nog wat voedsel hebt om in je dagelijks levensonderhoud te voorzien. Maar een hongerige, dat is iemand die volslagen arm is. Die het aan alles ontbreekt. Die zijn armoede ook nooit vergeten kan. Want de honger knaagt in zijn hart. Hij wordt er voortdurend aan herinnerd dat hij arm is. Maar er ligt ook in, en u bent er misschien in gedachten al voor, dat zo'n arme nu zoekt, zo'n hongerige, naar voedsel. Want hij weet, zonder dat voedsel moet ik omkomen. Zonder voedsel moet ik sterven. Hij hunkert, hij verlangt met heel zijn lichaam en heel zijn ziel naar voedsel. Dat is in enkele woorden aangeduid een arme, een hongerige. Kijk, en dat zijn woorden vol met geestelijke betekenis. Want een arm mens is met zichzelf aan het eind gekomen. Maar leert in zijn armoede hongeren, dorsten naar het heil dat bij God te vinden is. Hij kan het zichzelf niet geven, maar hij zoekt het daar waar het alleen te vinden is. En dan zegt Maria dat die God wiens onbezweken trouw gebleken is in het feit dat hij gedacht heeft aan zijn genade, er ook voor zorgt dat in zijn soevereine genade armen die het oprecht om God te doen is, ook niet leeg weggezonden zullen worden. Is u dat wel eens opgevallen? Spurgeon zegt het in een tekst over deze preek. Hij zegt, er wordt in het evangelie alleen maar van rijken gezegd en van machtigen gezegd dat ze bij God worden weggezonden. U leest het nooit van armen. Waar iemand werkelijk als een geestelijke arme, werkelijk als een geestelijke hongerende tot de troon van de genade vlucht. Nee, die wordt niet ledig weggezonden. Maar die wordt met goederen vervuld. U moet erop letten dat dat hier staat in het meervoud. Het staat er niet zomaar dat hij alleen maar te eten krijgt. Spijzen krijgt, dat zou al een wonder zijn. Maar het staat er veel breder. Hij wordt met goederen vervuld. Dat is met goede gaven vervuld. De Heere geeft hem veel. Hij geeft hem alles. Er staat ook, hij wordt met goederen vervuld. Dat is, de Heere is niet karig, maar hij geeft hem mild en overvloedig. En wat zijn nou die goederen waarover Maria hier spreekt? Wel, dat zijn de grote heilsgoederen die God in zijn verbond heeft beloofd en toegezegd. En die grote heilsgoederen wil God nu door Christus, de koning die geboren zal worden, aan hongerigen schenken. En zo ligt er een rijke evangelieprediking, een prediking van Gods neerbuigende liefde in deze woorden opgesloten. Goederen, wat zijn dat voor goederen, zoal, oh, ik noem er een enkele. Daar hebt u een arme zondaar, die met zichzelf is vastgelopen en die gebukt gaat onder zijn hemelhoge schuld en niet weet hoe de nood van zijn leven opgelost moet worden. O, de Heere wil hem door zijn woord en geest wijzen op het grote goed dat er nu bij God vergeving is. Psalm 130 gaat leven in zijn hart en wordt met kracht bevestigd. Wanneer hij het horen mag, dat die dichter klaagt, zo gij in het recht wou treden en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar bij u is vergeving. Kijk, daar hebt u een van die grote heilsgoederen dat toegezegd wordt. En dat door de geest aan het hart bevestigd wordt. Voedsel voor het hart. Bij u is vergeving. Daar hebt u iemand die worstelt met de vraag, misschien nadat hij wel eens iets van God geleerd heeft. Toornt de Heere niet op mij, want het is zo donker. En ach, als ik naar mezelf kijk, dan is alles toegesloten en dan moet de Heere mij ook verlaten. Vroeger was het nog wel eens licht, maar de schaduwen zijn donker geworden. Een volk wat in duisternis wandelt. Blinde tastend aan de wand. Toornt God op mij. Heere, toon me toch dat uw kastijden in mijn lijden uit geen grimmigheid geschiet. En als de Heere het dan gaat bevestigen, dat hij zo iemand als u lief heeft. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Dan worden hongerigen met goederen vervuld. Dan wordt dat woord zo met kracht toegepast en dan breekt het licht weer door. Te midden van de duisternis en te midden van de vragen. En een derde topt met een opstandig hart. Want het vlees onderwerpt zich niet aan de wet van God. Met een dwaalziek hart, gelijk een schaap, heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht de herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, dat is uw honger, dat is uw dorst. Daarmee worstelt u. En als de Heere het dan zelf door zijn woord en geest weer laat zien dat hij nu de dwalende schapen zoekt. En dat hij hen een hart geeft zoals hij het bij Ezechiël zegt, dat niet meer van hem zal afdwalen en nooit meer van hem de rug, nooit meer hem de rug zal toekeren. Dan worden hongerigen mild gevoed. Mogen we daar iets van weten, gemeente? Van dat hongerende leven. Nee, dat is er niet alleen in het begin van het geestelijke leven. In deze geestelijke honger komen Gods kinderen hier op aarde nooit uitgeleerd. En vandaar dat ze in de Bijbel, ook in deze lofzang van Maria, zomaar aangeduid worden als hongerigen en als nederigen. Als mensen die hun nederigheid en hun honger inleven. Als we daar nu niets van kennen, dan is het zaak van morgen om, terwijl we zo onder de prediking zitten en straks de toespraken aan de tafel horen, dringend te smeken om ontdekkende genade en bekerende genade. Dan is het zaak dat we goed beseffen dat we buiten dat volk dat hier als hongerige aangeduid staat, staan. Maar als we daar nu iets van geleerd hebben, van die honger en dorst naar God, en iets hebben mogen proeven van het goed dat nimmer meer vergaat, wat God uit neerbuigende goedheid aan honger geschenkt, ach, dan nodigt de Heere hen tot zijn tafel. En dan gaat het niet alleen om hen die daar veel van geleerd hebben en die met volle zekerheid over deze dingen kunnen spreken, maar ook over de allerkleinste. Ook over de schuchteren. Ook over hen van wie Jesaja zegt, die in zichzelf vaak zo ongetroost zijn, maar die het toch buiten zichzelf bij deze koning zoeken, die worden genodigd. Weet u waarom? Om het onder de tekenen des te meer te ondervinden dat deze koning in zijn verbondstrouw, in zijn soevereine genade en in zijn neerbuigende liefde armen, hongerigen met goederen wil vervullen, met het goed wat nimmer meer vergaat. Want het is toch waar. En dat leert Gods kerk tegen alle bestrijders en tegen alles wat er tegenin komt. Belijden, beleven. Noodruftige zal hij verschonen. Aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaar. Amen. Wij willen nu naar goed gebruik het tweede gedeelte van het formulier voor het heilig avondmaal lezen. Tweede gedeelte van het formulier voor de bediening van het heilig avondmaal, zoals u dat vindt achter in uw psalmboek. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heere zijn avondmaal heeft ingezet. Namelijk dat wij zulks doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Eerstelijk dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heere Jezus Christus naar luid van de beloften die de voorvaderen in het Oude Testament van den beginnen afgeschied zijn, van de Vader in deze wereld gezonden is. Ons vlees en bloed heeft aangenomen. De toren Gods onder welken wij eeuwiglijk hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op aarde, voor ons heeft gedragen. En alle gehoorzaamheid en gerechtigheid der goddelijke wet voor ons heeft vervuld. Voornamelijk toen hem de last van onze zonden en van de toren Gods het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift onze zonde daaraan zou hechten. En heeft alzo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou. En heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel met lichaam en ziel aan het hout des kruises. Toen hij riep met luider stem, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer van hem verlaten worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zeide, het is volbracht. En opdat wij vastelijk zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus in zijn laatste avondmaal het brood. En als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die zeggende, drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, zult gij daardoor, als door een gewisse gedachtenis en pand vermaand en verzekerd worden, van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven, en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zekerlijk, als een iegelijk dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting des heiligen avondmaals van onze Heere Jezus Christus zien wij dat u ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, die eenmaal aan het kruis geschied is, als op de enige grond en fundament onze zaligheid wijst, waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank des eeuwige levens geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest die in Christus als in het hoofd en in ons als een lidmate woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarbenevens dat wij ook door dezelfde geest onder elkander als lidmate van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt, één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, dewijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Want gelijk uit vele graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit vele beziën saamgeperst zijnde één wijn en drank vliet en zich ondereen vermengt, alzo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus onze lieven zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, al tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. opdat wij dit alles mogen verkrijgen. Laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal, waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht des Heilige Geestes gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtiglijk het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwiglijk onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenende en met alle dingen aan lichaam en ziel verzorgende, als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarvan wij belijdenis doen met mond en hart sprekende: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand zijns hemelse Vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking des Heilige Geestes met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Tot zover dit gedeelte van ons formulier. Wij willen, voordat we overgaan tot de bediening van het heilig avondmaal, nu eerst nog samen zingen uit Psalm 139, het 14e vers: doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer, beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt, en doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden. 139, het 14e vers.
Er zijn aan deze tafel nog enkele plaatsen, zo er met ons zijn die met ons de dood des Heren willen verkondigen, dan is daar aan deze tafel gelegenheid. Aangezicht zoeken. Heren, aan het begin van deze avondmaalsbediening vlieden we tot u en laat het mogen zijn als hongerige en dorstige mensen. Want tot wie anders moeten wij heen gaan? Bij ons is het niet. We hebben het de vorige week in het formulier gelezen. Wanneer wij aan het heilig avondmaal deelnemen, zo betuigen wij daarmede dat we midden in de dood liggen. Heren, dat is iets wat van ons gelden moet. En waar we, als het goed is, toch ook niets van af willen hebben. Want zo is het. Maar u weet hoe mensen die van zichzelf moeten zeggen midden in de dood te liggen, kunnen hongeren en dorsten. Gaan hongeren en dorsten naar het heil dat nooit vergaat. En nu wilt u toch die dorst die u ten diepste zelf door uw Heilige Geest hebt gewerkt, ook vervullen, verzadigen, lessen. Heren, wil u dat doen aan uw tafel. En geef dat van die goederen waarvan we in het woord van vanmorgen gehoord en gelezen hebben, er ook mag worden uitgedeeld. Dat we niet mogen blijven staan bij het teken, maar in het teken mogen proeven en smaken dat gij goederen geeft aan armen en dat uit onverdiende genade. En dat we zo in verwondering tot eer van u en tot heil voor ons persoonlijk aan deze tafel mogen zitten en mogen deelnemen. Heren, we vragen het in de vergeving van onze zonde en dat enkel en alleen om Christus wil. Amen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt allen daarvan en doe dat tot zijn gedachtenis. Beker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat hij komt. Het is zo even al aangestipt dat het in onze tekst gaat om goederen waarmee de Heere hongerigen zal vervullen. Goederen, het staat er in het meervoud, dat betekent er is een overvloedige rijkdom. En ook het woord vervullen wijst duidelijk op die richting. En als het gaat over wat de Heere schenkt, moeten wij altijd benadrukken, want dat zegt de schrift ons voor, dat de Heere overvloed schenkt. Dat kan in de ervaring, in de beleving van het hart soms zo heel anders liggen. Er kunnen tijden zijn van geestelijke schaarste en van geestelijke droogte. De psalmdichter zingt daarvan als hij zegt dat hij wandelt in een woestijn die dor en mat is, waar niemand lafenis kan krijgen. En zo kan het ook zijn in het hart. Zo kan het zijn in de week van voorbereiding. Zo kan het zijn zelfs op de morgen waarop het avondmaal bediend en gevierd wordt in het leven van iemand die de Heere oprecht mag vrezen. Hoe komt dat? Wel, de eerste antwoord wat we op die vraag moeten geven is dit. Dat van nature is het altijd dor en mat. Zijn we als gevallen zondaren in de woestijn terechtgekomen buiten het paradijs? Dus daarom is het niet vreemd. Woestijnleven. Dorheid. Het is een gevolg van de zonde. Het betekent ook dat er in het leven van iemand die de Heere vreest, de dorheid veroorzaakt kan worden door dat dwalen en dat dwazen van ons eigen vlees, van het slordige leven, van het niet wandelen in de wegen die de Heere heeft voorgesteld, van het God niet met zo'n ijver zoeken als zou behoren en als hij ook waard is. Dan brengen we onszelf in de dorheid. Kan ook zijn, en daar zijn zij het enkele voorbeelden van in de Bijbel, dat God soms een heel bijzondere weg met een van zijn kinderen gaat en ze in de dorheid brengt om ze veel te leren. Maar uit al die dingen blijkt dat dorre, schrale leven is iets wat hoort bij dit aardse leven, bij het leven in een gebroken wereld, bij de bestrijding van de vijanden. En van al die dingen moet toch gezegd worden dat de Heere dan in het leven van zijn kinderen het zo niet laat. Want God is geen land van uiterste duisternis. Hij zal zijn volk niet laten omkomen. Nee, hij zal juist mensen in de woestijn, en dat soms op het onverwacht, en als zij er zelf allerminst meer op rekenen, met goederen vervullen. En dan heeft hij een zegen en een weldaad, een genadewonder voor elke omstandigheid en voor iedere moeite en voor iedere strijd in het leven. Hij beurt de terneergebogene op. Hij doet de mensen in duisternis het licht van de zon der gerechtigheid aanschouwen. Hij helpt de blinden op de weg. Hij wil de bestredenen de vrede schenken die alle verstand te boven gaat. Hoe kan dat? Waarom kan de Heere dat doen? Hij is toch een heilige God. Hij is toch een rechtvaardige God. Wel, hij kan dat doen, zou Maria ons in het oor gefluisterd hebben, als dat mogelijk was, omdat hij gedacht heeft aan zijn barmhartigheid. En omdat hier gezongen wordt van het grootste goed wat God ooit op deze aarde geschonken is. Het zegel op al zijn beloften, dat is Jezus Christus, want van hem zingt Maria, God mijn zaligmaker. Dat is van God, ja ook van God de Vader, maar ten diepste toch vooral van God de Zoon. En ze zegt het, in hem heeft God alle heilsgoederen bereid. En nu is er in hem een overvloedige fontein van levend water voor hen die dorsten. En een overvloedig overvloed van voedsel voor hen die hongeren. In hem is alles te vinden. Want in Jezus Christus zijn al Gods beloften heerlijk vervuld. O, wat is het daarom noodzakelijk dat we te midden van alle strijd die er in het leven zijn kan, veel vertoeven bij die heilsfontein. Waar die heilsfontein te vinden is? Wel, Christus Jezus laat zich toch vinden waar zijn woord is. Want in het gewaad van zijn woord daalt hij af. Hier in het gewaad van deze lofzang van Maria daalt hij af. In de tekenen van brood en wijn daalt hij af. En hij komt nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schrijend tot hem vlucht. Zo wel eens heilsgoederen van God mogen proeven. Als het woord krachtig op uw hart ging wegen. Als de belofte betekenis ging krijgen en toegepast werd aan uw ziel. Zo onder de tekenen van brood en wijn mogen zitten. als in de tekenen de zaligmaker zelf kwam. En liet zien dat hij dit nu verworven heeft, deze heilsgoederen. Van vergeving, van genade, van bemoediging, van ondersteuning, van leiding. Doordat zijn gezegend lichaam gebroken werd aan het vloekhout. En doordat zijn bloed bij stromen langs zijn lichaam drupte. Dat hij het verdiend heeft door te worstelen in de hof. Onder de toren van God werd in de helle angsten het zweet als bloed door zijn poriën geperst. Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon. Enige goed dat nimmer meer vergaat. De fontein van alle heilsgoederen. O, wat heeft het hem gekost om die heilsgoederen te verwerven. Laten we dat nooit vergeten. En laat dan in verwondering ons hart op hem staren. Misschien van nabij, misschien van verre door de schaduwen heen. Op hem en het zingen met Maria uit de lofzang van Maria het derde vers. De lofzang van Maria het derde vers. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten, nu hij de zaligheid voor wie hem vreest bereidt voor al de nageslachten. Het derde vers van de lofzang van Maria. Er zijn aan deze tweede tafel nog enkele plaatsen. Wie de dood des Heren met ons wil verkondigen, kan dat aan deze tafel doen. De Heere roept hen die het in eigen kracht en in eigen mogelijkheden hebben leren verliezen, maar die het alleen van hem leerden verwachten om met hem zijn dood te verkondigen. En tot hem zegt hij: de Meester is daar en hij roept u. Indien er nog zijn, dan is aan deze tafel, die de laatste tafel zal zijn, daar gelegenheid voor. Indien er niemand meer is, dan zullen we ook deze tafel beginnen. Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Neemt, eet, gelooft en gedenkt dat alzo zijn gezegend lichaam verbroken is voor al uw zonden. De drinkbeker der dankzegging, die we dankzeggend zegenen in zijn naam, is dat niet de gemeenschap aan het bloed van Christus? Drinkt allen daarvan en doe dat totdat hij komt. In onze tekst lezen we: hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Daar ligt eigenlijk, als we de tekst goed lezen, alle nadruk op. Het is in de prediking van vanmorgen al uitgekomen dat Maria in haar lofzang de lof van de Heere zingt. Ze vermeldt zijn daden. Zeker, ze is daar zelf met heel haar ziel bij betrokken. Mijn ziel verheugt zich in God. Maar ze spreekt niet in de eerste plaats over zichzelf. Ze spreekt telkens en telkens over Hij. Hij. Maria wijst van zichzelf af. Dat is nu een teken van echt geestelijk leven. Echt geestelijk leven leert steeds meer van zichzelf afwijzen. Dat kan in het begin van het geestelijke leven wel eens een beetje anders liggen. Dan is de grote vraag deze: hoe kom ik tot God bekeerd? Dan is de aandacht soms sterk gericht op onszelf. Niet alleen, ten diepste gaat het om God. Maar er is toch heel veel aandacht voor: hoe zal ik dat weten? Maar hoe meer de Heere door gaat werken in ons leven, hoe meer we onze armoede leren inleven, maar hoe meer we ook de zaligheid gaan zoeken buiten onszelf, in die ene. En hoe meer we alle eer en lof en aanbidding gaan toeschrijven aan de Hij over wie het in onze tekst mag gaan. Het is vaak gezegd, ook hier in de kerk wel. Soms is het in het begin van het leven der genade zo: ik en de Heere. Later wordt het de Heere en ik. En uiteindelijk blijft over Hij alleen. En u begrijpt het, daar gaat het om in deze lofzang van deze jonge vrouw, Maria, zo rijk begenadigd door de Heere. En waarom is het dan dat hij alleen hier zijn volle nadruk krijgt? En wat betekent dat ook met het oog op ons eigen leven? Ach, het is toch zo dat wanneer we iets van die genade gaan kennen, gaan we steeds meer spellen dat het nu niet afhangt van mij. Niet het offer dat ik breng of de tranen die ik pleng kunnen redden. Hij alleen. En dan ga je steeds meer inleven. Naarmate je meer gaat zien wie je zelf bent en wat de genade van de Heere eigenlijk is. Onverdiende, soevereine, neerbuigende genade. Des te meer zeg je Hij alleen. Bovendien, God heeft alleen die genade bewerkt. Het heil is des Heeren. En als ergens zichtbaar wordt dat het heil radicaal van één kant komt, is het in de wonderlijke geboorte, en we mogen in het licht van de tekst ook zeggen, in de wonderlijke verwachting die aan die geboorte van de Heere Jezus vooraf ging. Want de geboorte van de Heere Jezus laat het zien. Het kon niet meer van beneden. Uit de keten van de menselijke geslachten, uit de kinderen van Adam, zou geen verlossing kunnen komen. geen kind geboren uit een man en uit een vrouw, kon de verlosser der wereld zijn. De weg van beneden af is afgesloten. Maar nu komt de Heere uit den hoge. Hij grijpt in, bereidt het lichaam van Maria en maakt dat zij zijn zoon mag dragen. De zaligmaker van God gegeven. En nu gaat die van God gegeven zaligmaker, ja Gods zoon zelf, heel het werk doen, wat mensen nooit kunnen doen, niet willen doen, en ook omdat hij het gedaan heeft niet behoeven te doen. Hij bewerkt het heil, volkomen. Het is van het begin tot het einde zijn werk. En als hij straks, terwijl zijn lichaam bezwijkt onder de slagen van Gods toorn en onder de pijlen van Gods gramschap zegt, het is volbracht, dan is het heil aangebracht. Maar niet alleen in dat hij het heil heeft aangebracht, ook wanneer hij het heil gaat uitdelen en gaat toepassen. Het is volkomen zijn werk. De eerste ritseling van de droefheid naar God. Het eerste zo zwakke toevlucht nemende geloof. De versterking van het geloof. Het is van begin tot het einde zijn werk. En als dat ingeleefd wordt en als we daar iets van gaan verstaan, dan gaan we ook die lofzang van Maria steeds verder en dieper begrijpen. Dan gaan we die woorden hij spellen. Dan zou je soms als het ware wensen dat je geen stem had, maar een stem als een trompet had. Om dat ene woord uit te bazuinen, zoals Maria het uitzong. Hij heeft armen met goederen vervuld. Hij heeft het heil geschonken. Het is hij alleen. En wat een zegen zeg. Als je dan aan zijn voeten, bij zijn woord in verwondering neer mag zinken. En mag zeggen, Heere, u hebt het gedaan. Want als dat in je hart werkelijkheid wordt, dan blijft er nooit iets anders dan verwondering over. Want als God genade bewijst aan een worm uit het stof, aan een mensje, een gevallen Adamskind als ik. Wat een eeuwig wonder. Ja, dan vervult de blijdschap, gemengd met verwondering, je hart. Mijn ziel maakt groot de Heere. En is het niet waard om geëerd te worden voor alle weldaden en zegeningen die hij schonk? En verwondering vermengd met blijdschap brengt dan ook steeds meer in het leven van de kerk van de Heere tot diepe afhankelijkheid. Want hoe meer je nu over mag houden, hij alleen, hij heeft het gedaan, het werk afgemaakt, volkomen. Hij is het die aan armen en hongerigen voedsel schonk, hij alleen. Ach, weet u, dan ga je steeds meer zien, in alles zijn we afhankelijk van hem. De Heere moet het doen. En dat niet in een doffe, dodige, dodelijke lijdelijkheid, maar in een diepe verwondering en in een stille verwachting. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Want dan zie je het steeds meer. Zonder hem kun je niets doen. Maar door hem, met hem en in hem alle dingen. Dan wordt zijn woord waar. Want hij staat daar zelf achter. Met heel zijn genadewerk. Dan wordt het wonderlijk waar. Armen als ik. En ik voel me soms de armste van alle mensen hier op aarde. Hongerige als ik. En de honger kan soms zo knagend diep in mijn binnenste voelbaar zijn. Hij heeft het vervuld. Volgemaakt. En dan is iedere zegen van de Heere, zelfs de kleinste druppel genade die hij indoet dalen in het hart vol. Dan is het woord van troost, wat u voor het eerst bemoedigde. Vol met ontferming. Hij heeft ze vervuld. Ja, dan zijn er wel eens momenten dat je zo vervuld mag zijn met de liefde van God in Christus, dat je het niet op kunt. En dat je zegt, Heere, en dat voor mij. Daarvan willen we ook zingen samen, nadat we de tafels hebben afgesloten met dankzegging en gebed. Opnieuw uit de lofzang van Maria, dit keer het 6e vers. Hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden. Maar laten we eerst deze bediening afsluiten met gebed en dankzegging. Heere, gij zijt goed voor mensen die dat allerminst verdienen. Dat is de hoofdsom van het evangelie. Dat is de hoofdsom van het werk van de Heere Jezus Christus. En wij smeken u, Heere, laat dat mogen leven in ons hart. Want ach, u bent het waard om geëerd en geprezen te worden. En al kunnen we het dan misschien maar stamelen, al doen we het misschien met een gebroken stem, leer ons dan die lofzang van Maria nastamelen. Heere, met al mijn gebreken, toch mijn ziel maakt u de Heere groot. Mijn ziel maakt de zaligmaker groot. Want hij heeft hongerigen, mensen die het niet verdienen en die het zich zo onwaardig maken, vervuld. Vervuld met het goede van zijn huis. Heere, heb dank dat wij zo in alle rust en vrede, in stilte en met stichting samen mochten zijn. Wil u het avondmaal zegenen voor hen die deel mochten nemen. Wil u zelf het bevestigen. En wil u geven dat er vanuit uw woord ook onderwijs mag zijn op de weg. Wil u denken aan degenen die geen avondmaal konden vieren en die toch geen vreemdeling zijn van dat werk van u. Heere, wil u de banden verbreken en wil u geven dat ze het zien mogen, dat het heil te vinden is in die ene naam die onder de hemel gegeven is. Wees met hen die geen avondmaal konden vieren, omdat ze u, de Heere, niet oprecht vrezen. Heere, maak dat schuld. Bind dat op het hart. Neem onze rijkdommen, die we op allerlei manieren zo makkelijk kunnen koesteren, af. En maak ons arm en hongerig. Want wie oprecht hongert naar u, die hebt u nog nooit afgewezen. Gij laat geen zondaar, die het in zijn schuld en in zijn nood alleen om u te doen is staan. Heere, wil het betonen, ook onder ons. Wil het woord en de bediening van het sacrament zegenen. En wil u de stille naprediker zijn en de bedienaar van het binnenste heiligdom, die de zegen hecht aan uw eigen inzettingen. We vragen het uit genade om Jezus wil. Uw naam dankend voor al het goede. Amen.
willen nu afsluiten met het slot van het formulier en ook de dankzegging die daarbij behoort. Geliefden in den Heere, dewijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen en een iegelijk spreken in zijn hart aldus. Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Eindigen we nu met het dankgebed van het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijze en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking uws heiligen geestes, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood, ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Slotzang is uit Psalm 113, het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk nooddruftigen van elk verstoten? 113, het vierde vers.
Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.